Goedenavond gemeente, jongeren, ouderen, gasten en ook luisteraars die met ons verbonden zijn via de Stilok. Allen hartelijk welkom in deze dienst op de Goede Vrijdag. U bent verbonden met de christelijk gereformeerde Pnielkerk. Vanwege de nog steeds van kracht zijnde preventieve maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus is ook vanavond de kerkzaal zo goed als leeg. Aanwezig zijn onze eigen predikant, dominee F. van der Ree, die deze dienst zal voorgaan. De kosters Joost Korpershoek en Benny Greves, organist broeder van Manen, diaken broeder van Doren en ikzelf ben ouderling van dienst. Mijn naam is Marco Kolen. De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in Matthäus 27, de versen 27 tot en met 50. En het thema voor de prediking is dat mijn koning? Mededelingen namens de kerkenraad. Vanaf zondag 19 april wordt voor de kinderen van de Parel een bijbelverhaal uitgezonden. Dit zal plaatsvinden volgens het Parelrooster en verzorgd worden door de leiding van de Parel. U kunt samen met uw kinderen dit bijbelverhaal terugluisteren en bekijken op een door u gewenst tijdstip. De link hiervoor treft u wekelijks aan onder het gemeentenieuws op ons intranet. Voor deze week hebben we nog geen eigen gemaakte opname. Wel kunt u alvast een opname beluisteren die onlangs opgenomen is in de Reobotschool. Zie hiervoor dus het gemeentenieuws op ons intranet. De gebruikelijke 3 collecten vanavond zijn bestemd voor de kerk en voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage zoals bekend overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk met onze omschrijving de maand waarop de bijdrage betrekking heeft. We beginnen deze dienst nu met het zingen van lied 145 uit de bundel Weerklank, de versen 1 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit een van de Lijdenspsalmen, psalm 22, daarvan het eerste en het vierde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? En in het vierde vers zingen wij over de bespotting van de Heer Jezus. Daar zullen we ook naar luisteren in deze dienst. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Psalm 22, vers 1 en 4. Wij willen ons geloof belijden op deze goede vrijdagavond en doen dat met de kerk van de reformatie, met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de artikelen 2, 3, 4 en 5. En nadat wij daarmee ons geloof hebben beleden, mogen we antwoorden en instemmen met Psalm 40, het vierde vers. En wij belijden met de kerk van de reformatie, daar wij zelf geen genoegdoening kunnen geven en ons van de toorn van God bevrijden, heeft God uit oneindige barmhartigheid ons zijn enige geboren Zoon als borg gegeven. Om voor ons genoegdoening te geven is de Zoon in onze plaats tot zonde en vervloeking aan het kruis geworden. En de dood van Gods Zoon is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waarde, overvloedig voldoende tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Deze dood is van zo grote kracht en waarde, omdat de persoon die hem ondergaan heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van hetzelfde eeuwige en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest, zoals onze Heiland moest zijn. Bovendien, omdat zijn dood gepaard ging met het ervaren van Gods toorn en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. De belofte van het evangelie is voorts dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze belofte moet aan alle volken en mensen tot wie God in zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd en voorgehouden worden, met het gebod om zich te bekeren en te geloven. Zullen we met elkaar bidden om Gods zegen bij de bediening van het woord. Heren, wij komen op deze goede vrijdagavond tot u. En wij buigen ons voor uw troon neer. De troon waar u bent, Heer Jezus, gezeten aan de rechterhand van uw Vader. En u bent daar als het lam dat werd geslacht. Zo spreekt uw woord daarover. Zo mogen wij u zien, Ja, heren, daar zet uw woord ons vanavond ook bij stil. Bij het evangelie van uw lijden en uw sterven. En heren, dan zongen wij het. Ik wil mij gaan vertroosten in het lijden van mijn Heer, die zelf bedroefd ten dode ter neerboog keer op keer. En wij danken u dat we, ook al is dat ook in deze dienst op zo'n andere manier dan we gewend zijn, de mogelijkheden van u ontvangen om op afstand dat evangelie tot ons te laten komen. In de huizen waar we zijn, als we verbonden zijn met de dienst hier vanuit de Pnielkerk, door middel van het internet, of door middel van de uitzending via de Stilok. Heren, wij danken u voor de mogelijkheden dat op deze dag, de Goede Vrijdag, ook de goede boodschap, het evangelie van u, Heere Jezus Christus, mag klinken. Want juist in deze tijd die we nu meemaken, beseffen wij hoezeer wij dat evangelie nodig hebben. Dat er een koning is die boven alles staat. Ja, die zelf de weg wilde gaan van het lijden en het sterven, opdat u al degene die van u zijn zou vrijspreken. Want heren, het was om mijn zonde dat u onluisterd en geschonden aan het kruis gehangen werd. En heren, dan mogen we ook in deze dienst er iets van ontdekken. En geef dat we het ook ontdekken zullen. Dat wij het niet waard zijn. De weg die u bent gegaan in onze plaats, heren, waar hebben we het aan verdiend? Dat u dat hebt willen doen. En toch hebt u het gedaan. Toch heeft u uzelf laten wegstoten door mensen, maar wat nog meer is, door uw eigen hemelse Vader. U werd gestoten tot in de helse angsten en pijnen, opdat wij, allen die zich bekeren en geloven in u, zoals we het zojuist ook hebben beleden, allen die zich aan u geven en toevertrouwen, ja, dat die zich met dat lijden zouden mogen vertroosten. Heren, dan willen wij u bidden. Wilt u vanavond voor ons tot een troost zijn? En u kent onze nood, u kent onze zorgen. Ze zijn vaak gericht op de dingen van vandaag. En er zijn veel noden en zorgen vandaag. Heren, wij bidden u voor allen die dat ook van nabij ervaren. Misschien wel aan ons eigen leven, ons eigen lijf. Als we ziek zijn geworden. Of als we in onze eigen omgeving mensen moeten missen, geliefden die overleden zijn. Maar heren, u komt ons vanavond ook tegemoet in die nog veel diepere nood. Namelijk de nood van onze ziel. We hebben een ziel te verliezen immers. Het gaat op de eeuwigheid aan. En heren, dan bidden wij u. Geef dat we u als de borg en trooster mogen ontdekken. Die hebt gezegd, het is volbracht. Heren, zo willen we tot u komen. Schenk uw zegen bij de opening van uw woord. Wilt u dat geven aan de enkelen die hier zijn in de kerk, en ook aan de velen thuis, waar zij zich ook bevinden. Heren, wij bidden u dit alles. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij willen het Lijdensevangelie opslaan in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 27. En we lezen vanaf vers 27 tot het einde van die pericoop, van dat gedeelte op Golgotha, dat is vers 56. Dus Matteüs 27 vanaf vers 27 tot en met vers 56 is onze schriftlezing. En wij zingen na de lezing van dit gedeelte uit Psalm 69, het vierde en het vijfde vers. Psalm 69, 4 en 5, na de lezing uit Gods woord. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorns, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. En ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op het hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. En toen ze op weg gingen, troffen ze een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was, en die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. En nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. En toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. En ongeveer op het 9e uur... riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani? Wat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daar stonden zeiden, toen ze dit hoorden: hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de andere zeiden: houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover. Gemeente, het thema voor de verkondiging van deze avond is dat mijn koning? En dat is de eerste regel ook van het lied dat we straks in antwoord op de verkondiging willen gaan zingen. Het is lied 147. We zingen alle drie de coupletten uit de bundel Weerklank. En we luisteren naar het Lijdensevangelie zoals we dat zojuist hebben gelezen in Matteüs 27. En daarvan de versen 27 tot en met 31. De bespotting van de Heer Jezus door de Romeinse soldaten in het gerechtsgebouw van stadhouder Pilatus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ouderen en jongeren. Als je op reis bent in Israël en je bent in Jeruzalem aangekomen, dan is het mooi om op zoek te gaan naar de plekken waar de Heer Jezus is geweest. Nou, zijn er daar heel wat plekken waarvan wordt gezegd, hier is dit of dat gebeurd wat we lezen in de Bijbel. En dan is het soms nog wel de vraag of dat ook echt zo is, of dat allemaal wel klopt. Bepaalde plekken kunnen je ook erg tegenvallen. Ze zijn heel toeristisch. En je kunt er nauwelijks nog iets van herkennen hoe het ooit geweest moet zijn. Zo was ik ooit in het straatje dat wordt aangewezen als de Via Dolorosa. De weg van het lijden. Dat is de weg die de Heer Jezus zou hebben afgelegd toen hij gevangen genomen was in Gethsemane. En toen hij de stad werd binnengevoerd. Vervolgens werd veroordeeld door de Joodse raad en daarna door Pilatus. En toen hij met het kruis op zijn rug naar Golgotha werd geleid. En in Jeruzalem kun je die route volgen. Maar als je dat doet, dan kom je vooral heel wat toeristen tegen. En heel wat inwoners die hebben daar hun kraampjes opgezet om allerlei spullen te verkopen. Het viel me destijds niet mee om daar te zijn. Maar wat wel een heel indrukwekkende plaats is, is Lithostrotos. Dat is de plek waar Pilatus op zijn rechterstoel heeft gezeten. Lithostrotos, dat betekent letterlijk stenen vloer. En in Johannes 19 lezen we dat daar Pilatus recht heeft gesproken in de zaak Jezus van Nazareth. En nou geldt ook van die plek wel dat het niet zeker is of het daar, waar het wordt aangewezen, inderdaad ook gebeurd is. Of dat het misschien juist aan de andere kant van de stad is geweest. Maar het is wel degelijk mogelijk dat de stenen vloer die gevonden is en waar vervolgens een klooster op is gebouwd, dat die stenen vloer de vloer van Lithostrotos is. Want in die stenen vloer zijn namelijk tekeningen gevonden. Lijnen en letters die met stenen daarin zijn gekrast. En uit onderzoek is gebleken dat het gaat om Romeinse soldatenspelletjes. Om de tijd te doden speelden de Romeinse legionairs vaak spelletjes, dobbelspelletjes. En een van die gevonden spelletjes in de vloer is het zogenaamde koningsspel. Dat kunt u vergelijken met een soort van ganzenbord, een tegel met daarop allemaal verschillende vakjes. Het speelbord en daarop gooiden de soldaten die meededen aan dat spel dan een stukje schapenbot. En wie een stukje in het vakje kwam met de grote B erin, die werd basileus. Dat is het Griekse woord voor koning. Maar dat was geen benijdenswaardige positie. Het lijkt misschien dat je dan het spel gewonnen hebt. Maar oorspronkelijk was het zelfs het gebruik om de soldaat die koning moest zijn eerst belachelijk te maken. Er werd een spotkoning van hem gemaakt. Maar om hem zelfs uiteindelijk te doden. Hij werd door zijn eigen medesoldaten en medespelers van het spel gedood. En meestal was het dan een jonge recruut, want de oudere soldaten die al gelouterd waren in de strijd, in de oorlogen van de Romeinse legioenen, die mochten dan iemand aanwijzen die in hun plaats de spotkoning moest zijn. En dan werden de jonge recruten, met wie die ruwe soldaten nog geen band hadden opgebouwd, tot spotkoning gemaakt, zwaar mishandeld, tot de dood erop volgde. Een gruwelijk, wreed spel. Dat toch gespeeld mocht worden, om zo de soldaten te harden, om hun geweten dicht te schroeien, zodat ze niets ontzien zouden weten te moorden. Nu is er wel een keizer geweest, en dat was waarschijnlijk keizer Augustus, die een einde had gemaakt aan deze praktijk. Want hij wilde niet telkens opnieuw goede soldaten kwijt. En als compromis had deze keizer de soldaten dan de mogelijkheid gegeven om niet een jonge recruut, maar een veroordeelde gevangene aan te wijzen. Om in plaats van de soldaat die het ongeluk had gehad om in het koningsvakje terecht te komen, spotkoning te maken. En nu komen we vanavond de Heer Jezus tegen als spotkoning. Hij is zojuist door Pilatus veroordeeld. Niet dat Pilatus ook maar iets had kunnen vinden waarvoor hij voor de Romeinse wet gedood moest worden. Hij had er onderzoek naar gedaan. Toen de Joden, het Joodse volk met de Joodse overpriesters en geleerden, wetgeleerden die met Jezus van Nazareth naar Pilatus toe waren gekomen, toen had hij Jezus gevraagd: bent u de koning van de Joden? Want ja, dat zou iets kunnen opleveren wellicht. Stel je voor dat dat zou blijken dat Pilatus hier te maken heeft met iemand die zichzelf tot koning heeft uitgeroepen. Een opstandeling dus. Iemand die het op gaat nemen tegen de Romeinse overheersing. Nou, dat zou reden zijn geweest voor een doodvonnis. Ja, misschien had Pilatus het ook wel gemerkt en ervan gehoord hoe een aantal dagen geleden er inderdaad iemand de stad was binnengereden op een ezel. En hoe dat heel wat volk op de been had gebracht. En ze hadden langs de kant van de weg gestaan en hem als een held binnengehaald. Hosanna geroepen. Pilatus zal wellicht op zijn hoede zijn geweest. Is die Jezus uit Nazareth misschien de zoveelste in de rij van opstandelingen? Want daar stond Judea onbekend, een opstandige provincie in het Romeinse Rijk, waar het telkens weer opnieuw onrustig was, waar er voortdurend weer een nieuwe brandhaard van verzet opvlamde. En past Jezus nou misschien in die rij? Pilatus die wil het graag onderzoeken. En als die Jezus dan op een presenteerblaadje krijgt aangeboden en de Joden hem aan Pilatus uitleveren, stelt hij hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Maar Pilatus' vooronderzoek is al snel afgelopen. Want Jezus zegt weliswaar dat hij dat inderdaad is. Maar het is Pilatus meteen al duidelijk. Hier gaat het niet om de zoveelste Joodse opstand. Integendeel. De Joden getuigen juist tegen hem. Deze Jezus heeft geen aanhang, geen achterban. Die staat er maar alleen, weerloos. Hij heeft geen wapen onder zijn kleed. Hij heeft geen groep koeplegers om zich heen, een legertje mensen die het wil opnemen tegen het Romeinse gezag. Hij is weerloos. Hij doet zelfs zijn mond niet open. En zo komt het dat Pilatus uiteindelijk op zijn rechterstoel gaat zitten en Jezus ter dood veroordeelt. Niet nadat hij eerst zelf zijn handen in onschuld had gewassen, want hij vindt geen kwaad in hem. Maar om maar geen onrust te krijgen, geeft hij de Joden hun zin en laat hij de moordenaar Barabbas los om Jezus te laten kruisigen. Maar voordat Jezus dan door de Romeinse soldaten wordt meegenomen en op weg gaat naar Golgotha, krijgen die soldaten eerst nog de kans om hun wrede spel te spelen. Het koningsspel. En ze trommelen, zo beschrijft Matthäus het ons in vers 27, ze trommelen de hele legerafdeling op om mee te doen. Dit is een welkom vertier in hun saaie soldatenbestaan. En al snel is er één, het haasje, of liever het koninkje. Maar hij wijst meteen van zich af naar de veroordeelde gevangenen, naar Jezus, die moet zijn plek innemen. En zo komt het dat ze Jezus bespotten en belachelijk maken. En ze doen hem zijn kleren uit. Hij krijgt een rode soldatenmantel aan. Dat doet denken aan hoe de senatoren in Rome erbij lopen. Alleen die lopen in prachtige, dure, purperrode toga's. Dit is maar een gewone soldatencape. En een van de soldaten die gaat naar buiten en die plukt daar gewoon wat onkruid. En daar wordt een doornenkroon van gevlochten. En die zetten ze Jezus op zijn hoofd. En ze drukken hem een riet in de hand als was het een scepter. Een scepterteken van macht en kracht van een vorst. Maar deze is van riet breekbaar. Jezus, ze maken een koning van hem. Maar alles waar een koning groot en majesteitelijk in is, dat wordt door de soldaten nou juist gebruikt om hem belachelijk te maken. Het is een karikatuur. En ze spelen hun spel en slaan hem met de rietstok op het hoofd, op de doornenkroon. En ze bespotten hem. Gegroet, koning van de Joden. Maar gemeente, waarom doen de soldaten dit? En waarom worden wij daar in het Matthäus-evangelie ook zo uitgebreid over geïnformeerd? Daar zitten geestelijke lessen in. En ik wil vanavond drie dingen daaruit naar voren halen. Het eerste is dit. De soldaten spelen dit spel omdat ze ten diepste zelf koning willen zijn. Daar moet u misschien even over nadenken om dat te ontdekken. Hoe komt het nou dat die ruwe soldaten ertoe komen om zo'n spel te spelen? Om dat sowieso te hebben. Wat zit daarachter? Kijk gemeente, wat de soldaten hier doen, dat vind je in het klein, soms zomaar ook op het schoolplein terug. Kinderen kunnen het vaak niet hebben wanneer een ander beter of sterker is of meer opvalt dan zij. En dan kan het zomaar zijn dat er een groepje pesters ontstaat die erop uit zijn om die ene jongen, dat ene meisje naar beneden te halen. Om hem of haar telkens weer opnieuw te laten voelen, verbeeld je nou maar niks. Jij bent heus niet beter of hoger dan wij. En ze laten dat voelen met stekende opmerkingen, door uit te lachen, door de spot te drijven. En op de middelbare school gaat dan misschien via WhatsApp of social media net die ene geniepige opmerking maken over dat ene meisje. Net even die jongen die juist wat beter in leren is dan jij op zijn nummer zetten. En waarom doe je het? Nou, omdat je het eigenlijk niet kan hebben dat die ander beter of knapper of leuker zou zijn. Je eigen frustraties, die projecteer je op die ander. En dan komen er soms hele lelijke dingen voort uit je hart. Nou, dat mechanisme dat is niet alleen maar op scholen en bij kinderen. Evengoed ook in de politiek of in bedrijven, in de sport. Ja, ook in kerken, gemeentes, helaas. Want gemeente, ten diepste is dat nou onze zondige aard. Wij willen allemaal koning zijn. Wij willen allemaal gevierd en gezien worden. Er zit in ons toch een hang naar roem, naar aanzien, dat mensen voor je zullen buigen. Dat ze je zullen eren. Dat ze jou heel wat vinden. En als dat niet lukt, dan reageer je af. Wij willen onszelf telkens weer handhaven en ons goed en beter voordoen dan de ander. En als het niet lukt, dan moet de ander maar een stukje zakken. Zoals de soldaten het hier ook doen. Die Jezus mag dan wel zeggen dat hij de koning van de Joden is. Hij heeft dat zelf toegegeven. Maar moet je eens kijken wat zij met die zogenaamde koning kunnen doen. Ze staan natuurlijk ver boven hem. Ze kunnen hem zomaar bespotten. Ze kunnen alles met hem doen. En zo komt bij deze soldaten nou de zondige aard van ons mensen openbaar. Dit is wat de Bijbel zonde noemt. Zonde is opstand tegen God. Het is dat je het beter denkt te weten dan God. Dat je daarom je eigen weg gaat, je eigen weg kiest. Was dat niet de reden dat Adam en Eva in het paradijs tot zonde kwamen? En dat ze God niet meer gehoorzaamden. Ze wilden namelijk zelf als God zijn. Ze wilden zelf op de troon zitten. Zelf bepalen wat ze wel en niet zouden doen. Ze wilden zelf de koning zijn. De allerhoogste koning zijn van hun eigen leven en van Gods schepping. En als je dan tegen die achtergrond ziet hoe Jezus hier staat op Lithostrotos, op die stenen vloer, bespot en geslagen, maar hij laat het allemaal gebeuren. Hij verzet zich niet. Hij gaat er niet in mee. Hij gaat niet mee in dat zondige. Dat ook hij nu zichzelf zou willen laten gelden. Als de sterkste. En hij laat het allemaal gebeuren. Ja, even. Er was één moment in de hof van Gethsemane. Dat hij zijn macht liet merken. Toen hij tegen Judas, die hem verriet, had gezegd. Ik ben het. Toen waren de soldaten één moment zomaar opeens teruggedeinsd en achterovergevallen. Even had Jezus hen laten voelen dat hij koninklijke, goddelijke macht bezit. Maar toen vervolgens Petrus zijn zwaard tevoorschijn had getrokken, toen had Jezus tegen Petrus gezegd, nee Petrus, doe je zwaard maar weer weg. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En vanaf dat moment laat Jezus zich als een mak schaap meevoeren. Zo ook hier. Gemeente, hij had met een vingerknip een legioen aan engelen tevoorschijn kunnen roepen. Hemelse legers zouden zijn neergedaald daar op die stenen vloer. En ze zouden in één oogwenk de spottende soldaten hebben kunnen verteren. Maar hij doet het niet. Want zo is niet de wil van zijn Vader. Zo is ook niet de wil van de Zoon. Hij hoeft het koningsspel niet te winnen. Hij laat zich bespotten en bespugen. Want zo draagt hij de zonde. Zo neemt hij al onze schande op zich. Zo gaat hij eraan onderdoor. Aan die drang van de soldaten. Om eens even te laten zien wie hier de sterkste is. En wie het hier voor het zeggen heeft. Maar die drang zit ook in u en in mij. Van nature. Dat we niet willen buigen. Maar willen heersen. De anderen willen overheersen. Hier neemt hij het allemaal op zich, de Heer Jezus. En hij laat zich eronder verbreken. En zometeen draagt hij het naar het kruis van Golgotha. Ook al beseffen ze het niet. De Heer Jezus sterft ook voor deze soldaten. Hij zal straks vanaf het kruis voor hen bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En als hij gestorven is, dan zal de hoofdman en de andere bewakers het zeggen. We hebben het gelezen. Werkelijk, dit was Gods Zoon. Jezus sterft voor wie zij zijn geworden. Opstandelingen. Niet hij is de opstandeling, zij zijn het. En wij zijn het. Zondaren die op de troon van het eigen leven willen zitten. Maar hij laat zich bespotten. Hij laat zich bespugen. Opdat hij ook voor hen een heiland en verlosser zou zijn. Opdat het ook aan hen verkondigd zou worden, aan die ruwe soldaten. Dat er verlossing is voor een ieder die het opgeeft om zelf koning te willen zijn. Er is verlossing, gemeente, wanneer wij onszelf nou juist verliezen aan deze Christus. En hem als koning eren, ja niet als spotkoning en de spot met hem drijven. Maar hem eerbiedig eren als koning en verlosser. Die in onze plaats wilde staan. Want dat brengt ons bij het tweede. De tweede les die we hier leren. De reden dat die bespotting meer is dan alleen maar een spel. Jezus wordt hier bespottelijk gemaakt in zijn ambt als koning. Dat is wat ook de soldaten zeggen in hun spel. Wees gegroet, koning van de Joden. En ze knielen erbij. U weet misschien, gemeente, dat de Heer Jezus drie ambten heeft. De drie ambten die we ook tegenkomen in het Oude Testament, profeet, priester en koning. En Jezus is als Gods zoon alle drie. Dat is zijn taak, dat is zijn roeping, daarvoor is hij gekomen. Daarvoor heeft de Vader hem gezonden en gezalfd als de Messias. Hij is gekomen als de allerhoogste profeet, de allerhoogste hoge priester en de allerhoogste koning. En als je dan het Leidensevangelie leest, dan zie je dat Jezus op drie momenten belachelijk wordt gemaakt. De eerste keer is als hij voor de Joodse raad staat. En dan wordt hij in het gezicht geslagen en wordt hem gevraagd, profeteer ons wie u geslagen heeft. Profeteer het dan, Jezus. Zeg het dan. Maar Jezus zegt niets. Hij wordt bespot in zijn profetisch ambt. Als hij aan het kruis hangt, en dat hebben we net gelezen, wordt hij bespot doordat de omstanders zeggen, als u Gods zoon bent, kom dan van het kruis af. Kom dan van dat kruishout af waaraan u hangt. Verlos uzelf. Daar wordt zijn priesterlijke offer niet serieus genomen. Dat hij als een priester op het hout is gehangen. Als een offer. Een offerlam. En hier, bij de soldaten van Pilatus, is het zijn koningschap dat niet serieus genomen wordt en waar de spot mee wordt gedreven. Een nep koningsmantel. Een kroon van doornen. Een rietstok als scepter in zijn hand. Gemeente, is Jezus koning? Is hij nou de koning waar de wereld op zit te wachten? Is hij de koning, de sterke held die zal verlossen? Als wij het naar onze eigen maatstaven afmeten. Ja, dan is hij dat niet. Want hij toont hier niet zijn macht en zijn gezag. En zit de wereld daar niet juist op te wachten? Op sterke leiderfiguren? Dat is waar wij het toch van willen verwachten. Koningen, presidenten die gouden bergen beloven voor hun onderdanen. En die zeggen, ik ga met macht en kracht het voor jou oplossen. Allemaal. Ik zal eens laten zien hoe het moet. En dan zit de wereld toch niet te wachten op deze koning, deze Jezus. Kijk, als de Heer Jezus nou inderdaad met een legioen engelen de wereld over zou gaan. En met een machtswoord een halt zou toeroepen aan alle onrechtvaardigheid. Als die oorlogen zouden ophouden. Als die ziekte en ziekteverwekkers zou wegdoen. De wereld zit toch te wachten op een koning. die daartoe de macht zou hebben. Om het allemaal in één keer in orde te maken. Maar dan deze Jezus. Niets van dat alles is er aan hem zichtbaar als hij hier zo staat. Hij is geen winnaar hier. Hij is een verliezer. Ja, hij gaat zijn leven verliezen. Maar gemeente, nou is juist deze Jezus de koning die u nodig hebt. Wij die denken dat we de beste moeten zijn. Dat we geweldig moeten zijn in wat we doen, in wie we zijn. Sterker, beter, mooier, leuker, fijner dan de anderen. Hier is uw koning. En het is een koning die dient uit liefde. Een koning die nou een grote streep zet. Door al die dingen die voor ons zo belangrijk kunnen zijn. Door onze eigen roem en rijkdom. Maar hij dient. Hij dient zijn volk. Het gaat hem om al de zijnen. Dat die veilig zullen zijn. Dat ze bevrijd zullen worden. Niet maar voor even. Niet maar van wat hen in het leven hier en nu bedreigt. Jezus bindt als koning de strijd aan met het diepste probleem, onze zonde en dood. Hij sterft aan het kruis in onze plaats om onze zonde en onze dood, waar wij ja nou juist zo vaak blind voor zijn, om die te niet te doen. Waar wij het doel missen, juist door onze opstandigheid. Waar wij als mens niet tot onze bestemming komen en het ons niet lukt om voor hem, voor de Heere God te leven en hem te dienen. Daar mist hij het doel niet. Hij sterft vrijwillig. Hij laat zich slaan en bespugen. Maar juist langs die weg wordt hij koning. Juist zo is hij op weg om onze zonde en ongerechtigheid weg te nemen. Opdat er weer een toegang zou zijn tot de Vader. Ja, zo laat hij zich alle eer ontnemen. Want dat is de derde reden waarom de Heer Jezus zo wordt bespot. Eerst nemen ze hem zijn kleren af. Hij krijgt een namaak koningsmantel om. En straks hangt hij naakt aan het kruis. Jezus legt alle eer af. Alle heerlijkheid en glorie laat hij zich ontnemen. Ooit was hij in de volmaakte heerlijkheid bij zijn Vader. Met hemelse heerlijkheid en glorie omkleed. En nu is hem alle eer ontnomen. Maar hij laat het gebeuren. Want hij doet het voor u en voor mij in onze plaats. Hij doet het opdat wij van zonde en schuld bevrijd zouden worden en door God in genade zouden worden aangenomen. Daarom gebeurt dit alles. Hij heeft alle smaad op zich genomen, opdat wij ons nooit meer voor God zouden hoeven schamen. En wat hebben we veel om ons te schamen? Om wat je gedaan hebt. Wat je gedacht hebt, wat je gezegd hebt. Hij heeft de schande van onze zonde weggenomen. En gemeente, als je dan bedenkt dat hij dat in onze plaats voor u en voor jou heeft willen doen. Dat hij daar is gaan staan op Lithostrotos. En het allemaal heeft laten gebeuren. Terwijl hij de macht had om het in één keer van zich af te schudden. Als je bedenkt dat eigenlijk u en ik daar hadden moeten staan. Het zou rechtvaardig zijn geweest als ik belachelijk zou worden gemaakt. Want wij hebben zoveel om ons voor te schamen. Als je jezelf leert kennen, als je jezelf leert zien in het licht van Gods heiligheid. En in het licht van zijn heilige wil. Wat is er dan veel dat maakt dat wij het verdiend zouden hebben om dit alles te ondergaan? Wat een armetierig leven hebben we vaak. Zo ikgericht. Zo gericht op wat van onszelf is. En wat kan ons geestelijk leven er ook armetierig aan toe zijn. Wat is het vaak dun, dat geloof van ons, dat vertrouwen van ons. Het is toch om je voor te schamen. Maar Jezus is in onze plaats gaan staan. Hij heeft zich van alle eer laten beroven. En wat een liefde voor zondaren spreekt daaruit. Wat een genade. Waar hebben we dat aan verdiend? Nergens aan. Maar hij heeft het toch gedaan. Hij is toch deze weg gegaan. Heeft zich er vrijwillig aan overgegeven. Opdat u zou leven. Opdat jij tot leven zou komen en het leven zou vinden in hem. En achter zijn bloed zou schuilen. Is dat mijn koning? Ja, dat wil die zijn. En die koning heeft u nodig. Die voor u en voor jou zijn leven gaf. En zichzelf helemaal wegcijferde. Hij werd verteerd. Opdat zijn volk zou leven. Wat een koning is hij. Is hij ook jouw koning? Als je hem daar zo ziet staan, ja, dan ontdek je geen koning in hem. Niet naar onze menselijke maatstaven en de maatstaven van deze wereld. Maar is hij uw koning? Heeft u toch de koning in hem ontdekt? De koning die zich aan het kruis liet nagelen om u van zonde te bevrijden. En om uw dood te sterven. Is hij uw koning? Om die vraag gaat het vanavond. Hij wil het zo graag zijn. De koning die op de plaats van het gericht, op Lito's strotels, in uw plaats wilde staan. Opdat wij ons voor de rechterstoel van God niet hoeven schamen. Als we daar staan met onze schuld en onze schande. Omdat hij het daar zegt. Maar ik heb voor hem, voor haar geleden. Ik ben in haar plaats gaan staan en heb de schande gedragen. Je bent rein door mijn bloed. Gemeente, laat deze Jezus uw koning mogen zijn. Aanbid hem toch. Geef u toch aan hem gewonnen. Zeg het toch met die hoofdman. Ja, werkelijk, dit is Gods zoon. Hij is Gods zoon en mijn redder. Als u zich aan hem gewonnen geeft. En dan mag u zomaar komen. Het is alles genade. Dan zal u ook mogen delen in zijn opstanding. In de heerlijkheid die komt. Want daar gaat het naartoe. Jezus zal inderdaad koning blijken te zijn. Koning van de Joden. En van alle volken van de wereld. Goede Vrijdag wacht op Pasen. Maar Pasen kan niet zonder Goede Vrijdag. De koning der heerlijkheid heeft eerst alle glorie afgelegd, opdat u tot zijn glorie en tot de heerlijkheid van de Vader zou komen. Zingt u het dan mee? Is dat mijn koning? Is dat zijn kroning? Moet hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon? Ja, dat moest. Want ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Het is om onze zonde dat hij deze weg moest gaan. Maar zo heeft hij verlossing aangebracht. En laat dat dan de troost mogen wezen. Dit troostte mijn geweten. Het is al voor mij geschied. Amen. Zullen we danken en bidden. Ja, Heere, laat ons dat nooit vergeten. Als we zo u hebben gezien vanavond. We zagen u in gedachten staan. Bespot en bespuugd door de soldaten. We zagen die doornenkroon die zo pijnlijk op u drukte. We zagen dat kleed dat u werd omgehangen. Het riet in uw hand. En we hoorden de spot en de hoon. Heere, ten diepste zijn wij dat. We zijn geen haar beter. Want ook wij willen koning zijn. We kunnen het niet hebben, Heere, dat iemand anders over ons koning zou zijn. Ja, dat u, Heere God, als de allerhoogste koning en schepper van al wat leeft, door ons geëerd zou worden. Het zit niet in ons om dat te doen. Het is onze natuur niet. Maar nu bent u daar gaan staan, Heere Jezus. En dan worden wij klein. Als wij u die weg zien gaan, waar hebben we dat nou aan verdiend? Dat u het voor ons hebt willen doen om onze schande en onze smaad weg te nemen. Opdat als wij eenmaal voor de rechterstoel van u moeten verschijnen, dat we daar dan onbevreesd mogen staan. Omdat u er ook bent, Heere Jezus. Als de borg en middelaar. Als de redder van ons leven. Heere, laat het ons mogen troosten. Maar geef ook dat we daarmee in ootmoed voor u knielen. Om u als onze koning eer te bewijzen. Dit troostte mijn geweten. Ja, ons geweten kan heel wat spreken. Als we eerlijk zijn. Maar dat het getroost wordt door u te zien, Heer Jezus. En te mogen weten en te belijden. Het is al voor mij geschied. Wat een wonder. En Heere, dan mogen we zo uw lijden gedenken. Op deze avond. En wij danken u voor de dienst die u ons wilde geven. En dan zien we uit naar de zondag, naar het paasfeest. Om daar u als koning te mogen zien en begroeten. Als degene die zonde en dood in het graf achterliet, die sterker bleek en opstond. Heere, wij bidden u. Breng ons dan ook opnieuw aan uw voeten. Om u te eren en te aanbidden. En doe ons schuilen, Heere, achter het volbrachte werk dat u gedaan hebt. Leer ons om daarin onszelf te verliezen. Dat we niet op onszelf blijven staan. En dat we ons leven in onze eigen hand houden. Maar dat we ons overgeven aan u. Heere, we willen u danken dat we zo het evangelie vanavond konden horen. En wij bidden u voor ons allen. In het bijzonder ook voor hen die leven in tijden van zorg. Heere, wees ons nabij. Kom ons tegemoet in al onze omstandigheden. Het is u bekend. Heere, wilt u ook bij ons zijn als we eigenlijk helemaal niet van u afhankelijk zijn. Als in ons leven daar niets van te zien is en te ontdekken is. Heere, wilt u ons dan onrustig maken om u te gaan zoeken? Want u laat zich zo graag vinden immers. U bent hier in uw woord. Daarin laat u zichzelf zien. Heere, leer ons ook om in ons leven u te eren. Ook in ons dagelijks leven, in de dagelijkse bezigheden. Leer ons, Heere, om in liefde tot u en tot onze naasten te leven. En dat we de vrucht van uw geest mogen vertonen. Wilt u met uw Heilige Geest ook in ons leven werken en die vrucht ook geven? Heere, wij bidden u voor deze wereld. Voor allen die in nood zijn. Wij bidden u voor hen die vanwege oorlogsgeweld zijn verdreven uit hun woonplaatsen. Voor hen die in vluchtelingenkampen verblijven. Heere, wilt u paal en perk stellen aan het woeden van oorlogen? Heere, wilt u ook paal en perk stellen aan de macht van dictators die ze aanwenden om hun volk te onderdrukken en om alleen aan hun eigen eer en rijkdom en aanzien te denken? Heere, wij willen u bidden of u de duivelse plannen die er zijn dan ook wilt verbreken, die in deze wereld zich ook breed maken, de structuren die soms zo verderfelijk kunnen zijn. En Heere, we weten dat u, Heer Jezus, eenmaal zult komen op de wolken om alles nieuw te maken. We verlangen naar dat moment als we zien naar alle nood en al het lijden in deze wereld. Verlos dan uw kerk. Heere, wij bidden u voor en ieder die in deze tijd, waarin het coronavirus ook ons land heeft bereikt, een verantwoordelijkheid heeft in het bestuur van ons land. Plaatselijk, provinciaal en landelijk. Heere, wilt u wijsheid geven aan degene die beslissingen moeten nemen? Heere, wilt u ook geven dat we, als we niet naar buiten kunnen, maar in quarantaine zijn, dat we dan het geduld van u ontvangen om dat vol te houden? Wilt u zijn met gezinnen waar soms grote druk is gekomen vanwege alles wat in deze tijd op hen afkomt? Wij willen u ook bidden, Heere, voor jongeren die nu thuis moeten studeren, die dat misschien wel heel moeilijk en zwaar vinden. Als we ook onze vrienden, onze vriendinnen niet kunnen ontmoeten. Heere, wees u bij ons. En geef dat we in deze tijd ook mogen merken dat u er bent voor ons. En dat u ons leidt. Heere, wilt u zijn met alle die zorgen voor ouderen, voor zieken en kwetsbaren. Als mantelzorger. Of in de thuiszorg. Of in verzorgingstehuizen. In het ziekenhuis. Wees u met het medisch personeel. Wilt u hen ook beschermen, Heere? Dat zij ook niet het virus op zullen lopen als ze met patiënten omgaan. Heere, wij willen u bidden of u hen ook kracht wil geven als er veel meer dan anders op hen afkomt en er veel verantwoordelijkheden zijn om te dragen. Wilt u hen daarin sterken en ondersteunen? Heere, zo wacht alles op u en op uw zegen. Wilt u onze gebeden verhoren? Niet omdat wij het waard zijn, maar omdat u, Heer Jezus, alles hebt willen volbrengen. Zie ons aan. In uw Zoon, Vader, de Heer Jezus Christus, die in onze plaats wilde staan en gaan. Uit genade. Amen. U heeft uw gelegenheid om uw gave te geven, of dat u dat straks ook doet op de wijze die ook is aangewezen. U kunt uw collecte gaven overmaken op de bankrekening van de kerk. En wij willen met elkaar tot slot gaan zingen uit Psalm 145, daarvan het vierde vers. Wij mogen nu van hier gaan en met ons meedragen de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.